Ja, we gaan deze morgen weer verder met het onderwerp. En het onderwerp is de toorn van God. En dat zal ook een hoofdstuk zijn in de brochure die ik nu aan het schrijven ben. Het laatste oordeel. Het laatste in een reeks brochures die dan gaat over wat zeg maar de orthodoxie leert. En de orthodoxie die spreekt ook veel over de toorn van God. En zo, zij stellen het als het ware zo voor. Ja, dat toch heel deze wereld in de boze ligt. En ik wil niet zeggen dat dat niet zo is, maar stellen ook zo voor dat over heel deze wereld de toorn van God komt. En natuurlijk zijn er heel wat teksten te noemen in Gods woord die je kan nemen en dat je kan zeggen, kijk, de toorn van God komt over deze wereld. Toch geloof ik persoonlijk, als je dat in de Bijbel gaat opzoeken, dat je dan als het ware rekening moet houden. Niet alleen in welke tijd die toorn van God komt, maar ook waar die toorn van God komt en over wie die toorn van God komt. En daar hebben we een studie mee gemaakt. En heel veel teksten die de orthodoxie aanvoert om maar te bewijzen dat de toorn van God over ieder mens komt. En die zelfs ook in evangelisatiediensten soms wordt gebruikt om te laten zien dat de toorn van God op ieder mens rust. Proberen we dat te toetsen aan de Bijbel, want ik geloof dat niet. Nou, de Bijbel daar op nageslagen te hebben en ook alle tekstplaatsen gelezen te hebben waar toorn openbaar wordt, waar toorn ook geschreven staat in de grondtekst, dan kom ik tot de ontdekking dat die toorn van God, wanneer openbaar wordt, de toorn van het Lam, de toorn van de Heer Jezus Christus, wanneer openbaar wordt, nou ja, in het laatste der dagen. In die Suntalaya der Aion, de voleinding der wereld, zoals dat vertaalt. Dat eigenlijk Suntalaya is de oogst. De oogst aan het einde van de Aion, aan het einde van de eeuw. De oogst van het volk van Israël. Die toorn van God kwam in het Oude Testament, zagen wij de afgelopen keer al, heel veel over Israël als zij kwamen tot afgoderij. En ik zal u dit zeggen, de toorn van het Lam komt ook over Israël in de toekomst, als zij komen tot afgoderij. En komen ze tot afgoderij, ja, dat hebben we uitgebreid gezien. Dat is ook neergeschreven, de laatste twee brochures. Is de grote verdrukking, vindt die wereldwijd plaats, en de ander, de tekenen der tijden. Als je daar dus in leest, dan kom je tot ontdekking dat Israël zich laat verleiden tot de zoon des verderfs. En hoe komen ze dan tot afgoderij? Nou, ze aanbidden het beest. En ze aanbidden de draak. En ze knielen waarvoor? Voor een beeld van het beest. Dat opgericht wordt. En zo komen ze tot afgoderij. En ook over dit Israël in de toekomst, wat het volk des Heren eerst zal zijn, doordat ze ingaan op de prediking van Elia, komt de toorn van God. En we moeten ons dus niet verwonderd zijn dat in het Bijbelboek Openbaring, dat daar uitvoerig over de toorn van het Lam, de toorn van de Heer Jezus Christus wordt gesproken. En dat die toorn komt, en dan staat we overal weer in die teksten, dat die toorn van God komt over heel deze aarde. Maar we weten dat het woord geden, moet je mee oppassen. Dat hoeft niet te zijn alleen aarde, want dat kan net zo goed betekenen land. En we hebben uitvoerig stilgestaan al bij dat woord G en in het verleden al gezien. Ja, wacht even. Maar in heel veel tekstplaatsen wordt het veel duidelijker als daar, als je G daar vertaalt met land. Dat het dus plaatsvindt allemaal in het land Palestina, het land Kanaan. En ja, dus als je gaat antwoord gaat zoeken in de Bijbel, waar komt de toorn van God openbaar? De toorn des Lams openbaar. Ja, dan is het waar. Waarin? In het volk van Israël. En je ziet het ook. Want de schalen van de toorn van God komen dan, ja, over het volk Israël. En dan niet alleen het volk Israël wordt getroffen, maar zelfs de hele ecumene wordt getroffen. De 10 landen rondom Israël heen. Heel het Midden-Oosten is als het ware een brandpunt dan op aarde. En ja, we hebben aan de hand van Openbaringen 3 vers 10 in het verleden onderzocht. Ja, dat die uren der verzoeking over die hele ecumene, over, er staat wel de gehele wereld, maar we hebben gezien dat ecumene, dat is veel beperkter. Dat is eigenlijk tot de Bijbelse wereld. de profetische wereld, van de profeten moet je dat terugrekenen. En de profeten profeteren ook over heel die wereld van hun. En we hebben gezien dat Jesaja, Ezekiel en Jeremia uitgebreid allerlei profetieën moesten doen over allerlei landen, de omringende landen van Israël. En dat dat zijn vervulling zal gaan krijgen straks, als dat Bijbelboek Openbaring, de Suntaleia van de Aion, ja, zijn loop krijgt. Dus ja, als je gaat kijken waar komt de toorn van God openbaar, dan geloof ik dat je rekening moet houden dat die toorn van God in ieder geval openbaar wordt daar in het land Israël en in het Midden-Oosten. Die uren der verzoeking. Om te beproeven, dat is eigenlijk de bedoeling, om te beproeven hen die in het land wonen. Dat is Openbaringen 3 vers 10. Ja. Maar de afgelopen keer hebben we al een begin gemaakt. En zijn wij begonnen helemaal aan het begin van de Bijbel. En we zijn naar de Hof van Eden gegaan. En tot onze verwondering hebben we toen ontdekt met elkaar dat die toorn van God helemaal niet kwam over Adam en Eva. Dat zou je misschien verwachten, dat de gramschap des Heren over Adam en Eva zouden komen, nadat ze in de zonde waren gevallen, nadat ze Gods gebod hadden overtreden en gegeten hadden van die boom ter kennis van goed en kwaad. Maar in plaats dat we zien dat een toornend God daar de Hof van Eden binnen, ik zou zeggen binnen rent, hè, is het zo dat de Heere wandelt in de hof en dat hij Adam en Eva erop aanspreekt en dat er rust is, dat er vrede is van zijn kant en dat hij bedroefd is, dat hij net als een vader en een moeder die weten dat zijn kinderen iets ergs hebben gedaan, naar hun kinderen toe gaan en dat met hen bespreken. En zo bespreekt ook de Heere het met hem, maar ze worden niet vervloekt. De slang daarentegen, zien we, wordt vervloekt. Maar zij worden niet vervloekt. De aardbodem is vervloekt en wordt vervloekt. Maar Adam en Eva worden niet vervloekt. Maar ze worden wel gezegd en gewezen. Ja, de daad heeft wel de consequentie waar ik jullie al voor waarschuwde. Als je van die boom de kennis van goed en kwaad eet, zul je voor zeker sterven, had God gezegd. En God zegt het dan ook, dat ze zullen sterven. Stervende sterven. En ze worden uit de Hof van Eden verdreven. En ze komen op een vervloekte aarde. En waarom is die aarde vervloekt? Nou, die brengt alleen maar doornen en distels ook voort. Ook wel goede dingen. Appeltjes, peertjes en noem maar op. En allerlei groenten en aardappels. Maar ook heel veel distels en doornen. En in het zweet zijns aanschijns, hè, zal men zijn brood moeten verdienen. Juist door die doornen en distels. En het mag je misschien aan de ene kant letterlijk opvatten. En dan mag je aan de andere kant voor mijn part ook nog wat vergeestelijken. Vind ik allemaal prima. Maar wij kennen de doornen en de distels van dit leven wel. Die aardbodem, die aarde waar we op leven, die is inderdaad vervloekt. En dat brengen, en dat maken we mee. En zelf zijn we sterfelijk. En wij hebben niet het, wat dat betreft, om met de mens maar te spreken. Wat dat betreft hebben wij niet met dit aardse lichaam in ieder geval het eeuwige leven. Ja, we hebben wel eeuwig leven als gelovigen, maar op een heel andere wijze. We hebben een onvergankelijk leven. Wat over dit aardse leven als het ware heen reikt. Hè, naar de Heer Jezus Christus toe. Maar die hoop werd hen wel gegeven. Daar in het paradijs. Het werd wel bijgezegd. Verder verdreven uit het paradijs. Maar er werd hen ook bijgezegd dat er een hoop was. Namelijk dat het zaad der vrouw. De kop. Hè, de kop der slang zal vermorzelen. Ja. En wat je er ook van maken mag, maar als je kop vermorzeld wordt, en er werd gezegd tegen de slang, en de slang werd vervloekt. Later zagen we nog in Matthäus 25 in zijn verband, dat die vervloeking ook voor allen geldt, die in de toekomst, in die Suntaleien van de Aion, als het ware zich verbinden met de duivel en zijn engelen, zich verbinden met de zoon des verderfs en het beeld wat wordt opgericht en de valse profeet, ja, dat die allen worden geworpen in die poel des vuurs. En dat Jezus ook zo'nzelfde vervloeking uitspreekt op de troon zijn heerlijkheid als hij wederkomt, als al die volken van de ecumene voor hem worden gebracht in het dal van Jozefat en hij daar recht spreekt over deze volkeren in het Midden-Oosten. Ja, dan zie je toorn van God openbaar komen in de toekomst. en ook in het verleden. Steeds, en hebben we onderzocht, we zijn toen niet alleen in het paradijs gaan kijken, in de Hof van Eden gaan kijken, we zijn ook door het Oude Testament heen gegaan. En steeds hebben we gekeken van waar komt nou de toorn van God openbaar? En dan tot je verwondering komt dan de toorn van God openbaar, bijvoorbeeld wanneer? Wanneer men God tegenspreekt. Wanneer gelovigen God tegenspreken. Wanneer gelovigen God ongehoorzaam zijn. Mensen willens en wetens, daar leg ik erg veel nadruk op, willens en wetens God niet erkennen. Toch een andere weg ingaan. En komen tot afgoderij. Wanneer komt de toorn van God bijvoorbeeld openbaar? Als Israël is verlost uit het land in Egypte. En de Heere, terwijl God, de Heere daar op de berg Sinaï, op de Horeb, in de Sinaï, een verbond sluit met zijn volk. En dat Mozes is op de berg, wat doet het volk? Op hetzelfde moment, tegelijkertijd, dan dansen ze met z'n allen rondom het gouden kalf. En dan zie je dat de toorn van God openbaar komt. De toorn des Heren. De gramschap des Heren. En dat zie je zo steeds. Dus die toorn van God, dat ontdekken we als we puur gaan kijken. Wanneer komt de toorn van God openbaar? En over wie komt de toorn van God openbaar? Dan zie je steeds van, de toorn van God komt openbaar bij afgoderij. Als mensen die de Heren kennen, gelovigen, zich dus tot afgoderij wenden. En zich van de Heren afkeren. Willens en wetens. En dat moeten we goed in de gaten houden. Ook in het Nieuwe Testament, waar je dus verschillende plaatsen vindt waarover toorn gesproken wordt. Bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. Laten we maar naar de Romeinenbrief gaan. Het woord toorn kom je in de Romeinenbrief totaal 12 maal tegen. 12 maal wordt in de Romeinenbrief over toorn gesproken. En we lezen Romeinen 1, vers 17 en 18 maar als eerste. Het is de eerste maal dat in de Romeinenbrief toorn van God openbaar wordt. Romeinen 17 en Romeinen 1 vers 17. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ja, als je het woord toorn, wat 12 maal voorkomt hier in Romeinen, gaat opzoeken, in al zijn tekstplaatsen, dan valt op dat toorn alleen voorkomt in het uiterlijke gedeelte van de Romeinenbrief. En niet in het innerlijke gedeelte van de Romeinenbrief. U weet wel dat we in het verleden de Romeinenbrief met elkaar behandeld hebben en dat we dat uitvoerig hebben gezien. Dat Romeinen in twee delen in feite uiteenvalt. Je zou kunnen zeggen, als je nu met Sint-Nicolaas gisteren een cadeau hebt gehad, dan is dat cadeau verpakt. En er zit iets omheen. Het is in een doos gepakt en daaromheen zit weer papier en daar misschien omheen zit weer een strik en weet ik het allemaal. En misschien in de doos zat misschien allemaal hooi. En in dat hooi zat weer een pakje. En als je dat pakje uitpakt, dan had je uiteindelijk iets wat er binnenin zat. Nou, zo moet je het ook zien. De Romeinenbrief bestaat uit een schil. En binnen die schil, daar vind je het hart van de Romeinenbrief. En ik wil niet zeggen dat je de verpakking moet weggooien. Helemaal niet, want die schil eromheen die is ook heel belangrijk. Die is net een appel. Met een klokhuis van binnen. Maar die is niet helemaal hetzelfde. Het is het uiterlijke deel en het innerlijke deel van de brief. Het innerlijke gedeelte, dat loopt van Romeinen 5 vers 12 tot en met Romeinen 8 vers 39. Dus bijna geheel Romeinen 5 5, 6, 7 en 8 is het innerlijke gedeelte van de brief. Het uiterlijke gedeelte zit eromheen. Dat is Romeinen 1, 2, 3, 4 en een klein stukje van 5. En verder Romeinen 9 tot en met 16 toe. Dat zit eromheen. Het innerlijke gedeelte van de Romeinenbrief, wie is daar de dominante figuur? In Romeinen 5, 6, 7 en 8. Wie is daar de dominante figuur? Dat is Adam. Als je gaat kijken wie is de dominante figuur die behandeld wordt in het uiterlijke gedeelte, dan is dat Abraham. Kijk je weer naar het innerlijke gedeelte, wat is de achtergrond van het innerlijke gedeelte? Romeinen 5, 6, 7 en 8. Dat is Eden. Adam in Eden. Het gaat erover Adam. En het gaat erover de tweede Adam. Het gaat erover Eden. Terwijl de achtergrond is van het uiterlijke gedeelte van de Romeinenbrief. Dus weer Romeinen 1 tot en met 4 en 9 tot en met 16. Dat uiterlijke gedeelte is Babel. Wat wordt behandeld als een van de belangrijkste punten in het innerlijke gedeelte van de brief, Romeinen 4 en Romeinen 5, 6, 7 en 8, ja, dat is het woord zonde. Terwijl de zonden worden behandeld als thema in het uiterlijke gedeelte. En het is wonderlijk dat als je gaat kijken, bijvoorbeeld naar het woord pistis. En pistis en pisteo, dat betekent geloof, geloven. Er komt totaal in de Romeinenbrief het woord geloven 59 maal voor. Dat is dus heel erg veel. 59 maal kom je het woord geloof of geloven tegen. Terwijl als je gaat kijken waar het voorkomt, dan valt op als het over Adam gaat, met de achtergrond van Eden, en wat daar in Eden is geschied, en wat de Heer Jezus daarom als de tweede Adam kwam doen, ten opzichte van de mens, ja, dan ontdek je dat het woord maar één keer voorkomt. In Romeinen 5, 6, 7 en 8. Romeinen 5 vanaf vers 12. Tot het einde van Romeinen 8. Komt maar één keer voor. En 58 maal komt het voor in het uiterlijke gedeelte. Kijk, in het woord toorn, waar wij het nu over hebben, dan komt het helemaal niet voor in het innerlijke gedeelte van de Romeinenbrief. Het komt alleen maar voor in het uiterlijke gedeelte van de Romeinenbrief. En wel 12 keer. Ja, dat innerlijke gedeelte begint met de Hof van Eden. Want we lezen in Romeinen 5 vers 12, waar het innerlijke gedeelte mee start. Daarom, Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door een mens, en we weten wie die mens is, dat is Adam, de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. We hebben wel gezien dat dat omdat allen gezondigd hebben eigenlijk niet qua de grondtekst helemaal correct is, dat het beter zou zijn geweest om te vertalen als gevolg van dat alle mensen allen gezondigd hebben. De mensen zijn geen zondaren en hebben geen zonde natuur, omdat ze in hun leven wel eens een zonde hebben gedaan of zonden doen. Dat maakt je niet tot zondaar. Nee, je bent een zondaar. Waarom? Dat wordt hier in deze tekst juist uitgelegd. Je bent een zondaar omdat je uit wie geboren bent? Omdat je uit Adam bent geboren. Omdat je terug te voeren bent op de natuur van Adam. Je bent verwekt. Uit het geslacht ben je van Adam. En gelijk door één mens, Adam, de zonde, en let op dan, hè, er staan hier de zonden, meervoud, maar de zonde, en wat is het grote verschil tussen zonde en zonden? Nou, zonden is hetgeen... wat de zondaar, de zonde natuur, voortbrengt. Zonde is de bron. En zonden is de vloed die uit de bron voortvloeit. En maar het gaat hier niet over de zonden, maar het gaat hier over de zonde natuur. Daarom gelijk door een mens, de zonde, De wereld is binnengekomen. En door de zonde, de zonde natuur. Wat brengt de zonde natuur voort uiteindelijk? Die in ons is. Wat is met onze natuur aan de hand? Nou, die is sterfelijk. En daarom is het loon wat de zonde, niet de zonden geeft, maar de zonde geeft, ja, dat is de dood. Maar zou je bij wijze van spreken hier op aarde iemand hebben, die nooit van zijn levensdagen, van zijn baby af aan, nooit een zonde zou doen. Denkt u dan echt dat hij aan het eind van zijn leven niet zou sterven? Ook die mens sterft. Waarom? Met zijn lichaam is iets mis. Met zijn natuur is iets mis. Hij heeft een zonde natuur. En het loon wat de zonde geeft, is de dood, zegt de Bijbel. Niet het loon wat de zonden, die de zonden geven, is de dood. En die dood is ook tot alle mensen doorgegaan. En ik kan hier op aarde geen mens zeggen onder alle miljarden van, oh nee, dat is mij niet overkomen. Dit overkomt dus iedereen. Iedereen heeft deel aan diezelfde natuur. En daarom kan je zien dat we allemaal kinderen van Adam zijn. En dat we allemaal sterfelijk zijn. En dat we allemaal zijn natuur hebben. Zijn zonde natuur. En omdat we die zonde natuur hebben, als gevolg daarvan, omdat is het hier vertaald. Nee, niet omdat. Nee, vanwege daarvan, daarom zondigen wij allen. Hebben allen gezondigd. Er kan niemand hier zeggen, oh, ik heb wel een zonde natuur, maar die zonde natuur die zet mij nooit aan tot zonden. Dat is stinkklare onzin. Dan zouden we van God een leugenaar maken. Die zonde natuur van ons kan niet anders doen dan zondigen. Dat klinkt raar, maar zo is het. Ja, we hebben wel het onderscheid gekregen. We hebben wel kennis van goed en kwaad, maar we hebben niet zo het vermogen hoor, om alleen maar voor de volle 100% in ons leven het goede te doen en het kwade te laten. Zo zit onze natuur in elkaar. Het is juist de nieuwe natuur die in Christus ons wordt gegeven, hè, dat we een nieuwe schepping in hem geworden zijn, die ons in staat kan stellen niet te leven vanuit de oude mens, maar vanuit de nieuwe mens, vanuit het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Dat we weten dat we daartoe behoren en dat we een nieuw leven hebben. Ja. Als we daaruit wandelen en daaruit leven, ja, dan kan die nieuwe natuur niet anders doen dan wandelen naar Gods eer. Goed. Direct worden wij dus hier bepaald in Romeinen 5, als het innerlijke gedeelte opengaat, worden we bepaald bij Eden. We zitten hier in de Hof van Eden. We zitten hier bij Adam. En als je ook Romeinen 5 vanaf vers 12 gaat lezen, dan lees je continu over Adam. En over allen die uit Adam zijn voortgekomen. Er valt nog heel veel over te zeggen. Ook in de toekomst zal ik toch Romeinen 5 nog eens wat uitvoeriger behandelen en ook een brochure over schrijven. Ik hoop dat echt te doen. Want Romeinen 5 geeft een antwoord wat de Heer Jezus Christus deed voor heel het geslacht van Adam. En wordt daar geloof voor gevraagd, u zult ontdekken dat wat Christus daar heeft gedaan als de tweede Adam voor de mens, dat daar geen, voor een aantal zaken van de mens, ook helemaal geen geloof wordt gevraagd. Dat geloof daar niet voorkomt. Was onder andere een gevolg van het werk van Christus voor de mens in het algemeen. Nou, dat onderschrijven ook alle kerken. Nou, dat de mens uit de dood zal worden gewekt. Er is in de Bijbel sprake van een opstanding der doden. Ja, die opstanding der doden uit de dood zou nooit mogelijk zijn geweest als Christus daar niet in zijn verlossingswerk, ook als de tweede Adam, rekening mee zou hebben gehouden. Ik wil helemaal niet zeggen dat die mensen verlost zijn hoor. Ik wil helemaal niet zeggen dat die mensen geroepen zijn. Ik wil helemaal niet zeggen dat ze tot de gemeente van Israël behoren. Of tot de gemeente van het lichaam van Christus. Of dat de gemeente van eerstgeboren. Of de gemeente van rechtvaardigen. Of hoe je het noemen mag. Daar heb ik het dus helemaal niet over. Maar ik wil helemaal niet zeggen dat die mensen verlost zijn. Of die mensen behouden zijn. Velen zullen dat gelijk in mijn mond leggen. Maar dat moet je niet in mijn mond leggen. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat de Heer meer heeft gedaan voor de mens dan de kerken vaak onderschrijven. Maar goed, laten we maar blijven voorlopig bij het woord toorn voordat we verder gaan. Hier zie je in Romeinen 5, en u mag dat verder door gaan lezen, tot Romeinen 8 vers 39 toe, zult u tevergeefs lezen over toorn. Toorn in de Bijbel is nooit verbonden met de zonde van Adam in het paradijs. Ja, het hart van God zal ongetwijfeld gegriefd zijn. En hij zal er bedroefd over zijn geweest. En dat klinkt ook door in zijn stem. Maar nergens lezen we in Genesis iets over de toorn van God ten opzichte van Adam. We komen oordeel, zonde en dood komen we tegen in het innerlijke gedeelte. Maar het is nooit vergezeld met toorn. En dat is toch wel belangrijk op te merken. Wat is volgens de schrift hier in Romeinen het loon der zonde? Nou, u gaf net het antwoord al, maar laat het maar lezen. Romeinen 6, vers 23. Romeinen 6, vers 23. Want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Laten we het daar maar even bij laten. Want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Staat hier. En dan gaan we iets inlezen. Want het loon dat de zonde geeft, is de tweede dood. Staat dat er? Staat dat er? Dat staat er niet. Dat moeten we er dus niet van maken. Maakt de orthodoxie dat ervan? Ja, de orthodoxie maakt dat ervan. Want wat zegt de orthodoxie? De orthodoxie zegt dat als de mens, de ongelovige om ons heen, sterft aan het eind van zijn leven, wat gebeurt er dan met hem? Hij wordt geworpen waar? In de hel, waar hij zal worden gepijnigd. En na het laatste oordeel zal hij zelfs in alle eeuwigheden, zeggen ze, worden gepijnigd dag en nacht. En er worden daar verschrikkelijke voorbeelden bij genoemd. Nou, we hebben het wel over die hel gehad enzovoort. En dat die hel, die orthodoxe hel, in feite een waanbeeld is. Maar er bestaat wel degelijk de Gehenna. Dat woord hel betekent eigenlijk Gehenna. En er is een Gehenna. Er is een poel des vuurs. En worden daar mensen ingeworpen? Ja, er worden mensen ingeworpen. Maar wat is de Gehenna? De Gehenna is de tweede dood. En die Gehenna, die poel des vuurs, voor wie is die bereid? Voor de duivel en zijn engelen. En voor allen die het zaad zijn van de slang. Allen die bij de duivel behoren. Die worden tevens vervloekt. Daaroverheen komt de toorn des Heren. Die krijgen daarmee te maken. Maar niet over iedereen komt die toorn des Heren. Dat mogen we er niet van maken. Niet iedereen wordt zomaar geworpen in die poel des vuurs. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Wat is het loon der zonde? Wat zegt Paulus hier? Het loon dat de zonde geeft is de dood. Welke dood is dat? Dat is de dood, nou, die ik bij mijn collega's helaas soms zie. Dat gebeurt al, dat mensen je ontvallen om je heen. Het gebeurt nog niet zoveel, ik ben 50, maar het gebeurt op mijn werk wel. Dat mensen gaan eens de 65 halen, om zo maar te zeggen. Of buren om je heen, of kennissen, of familie. En we hebben allemaal wel eens bij een familielid gestaan, bij een oom, een tante, misschien zelfs je eigen ouders enzovoort, die helaas heen gingen, die stierven. En dat wordt hiermee bedoeld. Ik wil hier onderstrepen, het loon wat de zonde geeft, is niet de tweede dood. Dat mag je er niet van maken. Eén dood, zal ik maar zeggen, is al erg genoeg. En toen God in het paradijs Adam en Eva waarschuwde dat ze niet moesten eten van die boom der kennis van goed en kwaad. Toen heeft hij gezegd dat het loon wat de zonde geeft de dood zou zijn. Dat ze een sterfelijk lichaam zouden krijgen. Wat uiteindelijk, en dat mag je bij de mens 60, 70, de Bijbel zegt dan de sterken 80. Dan hoor je al tot de sterken. Nou, hele sterke tegenwoordig, die mogen dan misschien de 90 halen, maar dat is maar een handje vol. Wij weten dat het loon der zonde is. En dat treft ieder mens. Dat zit vast aan die zonde natuur. Maar ik wil onderstrepen, het loon dat de zonde geeft is niet de tweede dood. Maar dat is wel wat de orthodoxie ervan maakt. Het loon wat de zonde geeft is niet eeuwige pijniging, dag en nacht enzovoort. Wat de orthodoxie als het ware hier gaat inlezen. Dan zeg ik, ho, 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 ho. Dan ga je een stap te ver. Voor de mens daarmee te maken krijgt, moet die mens wel in zijn leven iets gaan doen. Wat gaan doen? Nou, komen tot afgoderij. Komen tot het zich verbinden met Satan in feite. Nou, zat gezegd hebbende, moeten we dat toch maar eens controleren aan de Bijbel. Of het correct is wat ik zeg. En dan moeten we toch kijken naar die plaatsen waar dat allemaal voorkomt. Nou, als je gaat kijken in Romeinen 1, waar we het net lazen, over de toorn van God. Dan staat er in vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ja, het zijn dus mensen hier die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Nou, als je de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, ken je dan die waarheid? Ja, dan ken je de waarheid. En wat staat tegenover de waarheid? Tegenover de waarheid staat de leugen. Dus dan ken je zowel de waarheid als de leugen. Je kent beide zijden. En dan komt de toorn van God openbaar van de hemel. Als je dan, en waarover komt die dan, die toorn van God? Die komt over goddeloosheid. Wat is goddeloosheid? Dat is het logenen van God. Ongerechtigheid. Dat is het logenen van recht. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is heel bijzonder. Verder, als je gaat lezen wat het karakter is van toorn, dan opeens lezen we over in Romeinen 2, als je daar het woord toorn leest, dan staat er, maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Hier wordt dus gesproken dat Paulus hier een brief schrijft aan de Romeinen. Hij waarschuwt ze. En dat er dus een houding kan aannemen in je leven. Dat je dus toorn ophoopt tegen de dag des toorns. Er is dus een sprake van een dag des toorns en een dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat een ieder vergelden zal naar zijn werken. Een dag des toorns. Wat is dan die dag des toorns? Ja, de orthodoxie zal meteen zeggen, nou, dat is het laatste oordeel. Maar dat is wel wat korter de bocht. We weten dat die toekomst niet bestaat uit, nou, de mensheid leeft maar voort en dan opeens, boem, dan is er het laatste oordeel voor ieder mens en dan breekt de eeuwigheid aan. Dat is wat de kerk in het algemeen ervan maakt. Maar we weten dat er heel wat profetieën zijn, dat er nog heel wat gebeurt voordat uiteindelijk waar zij het over spreken dan, hè, dat die grote witte troon, hè, zal worden opgericht. We hebben zelfs met elkaar al ontdekt dat diegenen die voor die grote witte troon komen in Openbaringen 20, als je dat in zijn verband van het Bijbelboek Openbaring leest, dat dat de overigen zijn van het volk van Israël, die juist in de grote verdrukking hun knie gebogen hebben voor het beeld van het beest, het merkteken zijn gaan dragen van het beest en zich met de zoon des verderfs hebben verbonden en het draak hebben aangebeden. Die maken die 1000 jaar niet mee, maar zullen na die 1000 jaar voor die grote witte troon verschijnen en rekenschap daar moeten afleggen van hun daden. En er zal daar worden gespeurd, hè, in de boeken, wat de reden was waarom ze niet meer in dat boek des levens staan. Zijn hun broeders gaan haten. Ze zijn hun broeders gaan vervolgen. En wij weten het, hè? Uit Johannes 1, Johannes 3. Uit mijn hoofd geloof ik vers 15, zoiets. Dat zegt Johannes daar. Dat wij weten dat een ieder die zijn broeder niet lief heeft, dat die een mensenmoorder is. En we weten dat een mensenmoorder eeuwig leven, niet blijvend, in zich heeft. En al diegenen die daar staan, die hebben eeuwig leven, niet blijvend in zich. En de boeken worden geopend. En er wordt gekeken wat de reden was waarom ze eeuwig leven niet blijvend in hen hadden. Dat aionische leven. Vult dat nou niet in met wat men in evangelisatie onder eeuwig leven verstaat. Maar vult dat nou mee in wat de Bijbel eronder verstaat. Het leven speciaal bedoeld dat ze zouden gaan leven in het koninkrijk. Het koninkrijk zouden zien en binnengaan, niet de hemel, maar het echte koninkrijk der hemelen. Dat de Heer Jezus zal oprichten op aarde in het Midden-Oosten. Goed, er is dus een dag des toorns. Sprake hier in Openbaringen 2. En het is een dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Nou, wie is het rechtvaardig oordeel Gods gegeven om te doen? Dat weten we uit Johannes' Evangelie. De Vader heeft het gehele oordeel gegeven aan de Zoon. Dus we hebben te maken met de Heer Jezus. De toorn van het Lam. Ja, dit loopt parallel, want we moeten eens gaan lezen waar dan de Romeinenbrief als het ware in verband mee staat. Want ga je dan naar Romeinen 13. Romeinen 13. Dan moeten we eens proberen te lezen in welke tijd we dit moeten lezen van Romeinen 1 en Romeinen 2, die dag des toorns. Nou, in Romeinen 13, vers 11 en 12, dan kan je lezen hoe Paulus, toen hij deze brief schreef, hoe hij tegen de dingen aankeek. Want hij zegt in Romeinen 13, vers 11, gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Ja, je ziet als je deze tekst leest, profetisch gezien, en ook dispensationeel gezien, waar de apostel Paulus naar zijn idee, hoe laat het was, op de tijdklok van God. Hij schrijft als ware deze Romeinenbrief, als ware met de visie, dat hij staat op een punt, hè, dat hij leeft op een punt, dat nadat het volk Israël de Messias aanvaard, dat die Messias wederkomt. En hij zegt ook, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. Het is nu de uren om te ontwaken. Hij wijst hem als waren ook. Het is volgens hem op de profetische klok. Het laatste uren, de laatste uren waar ook Johannes over spreekt. En je moet nu ontwaken. Het heil is ons nog. Het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. Ja, als je gaat kijken in Romeinen 15, dan krijg je daar ook weer een blik op. In Romeinen 15, vers 8. Romeinen 15, vers 8. En dan spreekt hij uit welke hoop hij heeft. En van welke hoop hij vervuld is. En dus hier kan je ook zien wat hem bezighoudt. Hij zegt in Romeinen 15, vers 8. Ik bedoel namelijk dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen is geweest. Besnedenen, dat is volk Israël. Om de beloften aan de vaderen gedaan, Abraham, Isaac, Jacob, te bevestigen. En dat heidenen God ter wille van zijn ontferming van God, van de Heer Jezus Christus over zijn volk, gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat. Daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen. En verder zegt hij, verheugt u heidenen met zijn volk, met Israël is dat. En verder, looft al gij heidenen de Heere en laten alle volken hem prijzen. Dat is het koninkrijk, dat is na de wederkomst. En verder zegt Jesaja, komen zal de wortel van Izaï. En hij die opstaat om over de heidenen te regeren. Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hopen. Vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop. Welke hoop? Die hoop van de wederkomst van Christus. Die hoop dat het koninkrijk zal worden opgericht. Die hoop dat de Heere zich zal ontfermen over zijn volk. En dat alle heidenen, de omringende naties, zich zullen verheugen samen met Israël. Als de Heere wederkomt. En de Heere, Jezus Christus, over de heidenen gaat regeren. Op hem zullen de heidenen hoop. En met die hoop vervullen u. Met louter vreugde en vrede in uw geloof. Door de kracht des Heilige Geestes. Jongen, zit je daar vol van, Paulus? Maar dat gaat helemaal niet door, joh. Dat duurt nog honderden jaren. Zelfs duizenden jaren. Zouden wij hebben gezegd, toen hij deze brief schreef. Ja, maar hij schreef deze brief. Wanneer? Hij schreef deze brief in de handelingen. Toen het actueel was, die wederkomst van Christus. Toen de nacht ver gevorderd was en de dag nabij. En hij had wel een bediening alvast onder de heidenen. Maar waar was zijn bediening op gedoeld? Om juist Israël tot jaloersheid te verwekken. Daarom werden die heidense gelovigen toegevoegd. En op de olijfboom geënt. Om te kijken dat ze tot naijver, tot jaloersheid werden opgewekt. Helaas geschiedde dat niet, maar hij houdt daar eigenlijk nog steeds rekening mee dat dat gaat geschieden. Maar hij weet ook als dat gaat geschieden. En hij ziet dat ook onder zijn volk. Als dat gaat geschieden. Ja, dat weet Paulus, wat zal er dan geschieden? Volgens de profeten. Volgens Daniël. Maar ook volgens de andere grote profeten. En ook zelfs de 12 kleine profeten. Wat zou er dan geschieden? Nou, dan zou inderdaad die zoon des verderfs komen. Dan zou inderdaad, zoals later in de Openbaring geschreven is. Dan zou die uren der verzoeking. Dan zou die benauwdheid van Jacob. Waar Jeremia over spreekt. Dan zou Jacob in die benauwdheid worden gebracht. Dan zou die grote verdrukking komen. Die beproeving van het volk van Israël. Die beproeving van hen die in het land wonen. Die beproeving die over die hele ecumene komt. Om te kijken of hun geloof wel waarachtig is. En er zullen velen zijn, dat waren er in de dagen van Paulus al. Zag hij het al. Dat sommigen, en dat was in de dagen van de Heer Jezus eigenlijk ook al aan de hand. Er waren sommigen die hadden heus wel zicht op wat de waarheid was. Maar erkenden het gewoon niet. Dat is nog een probleem hoor. Dat heb je heden ten dagen ook. Ik kom ook mensen tegen. Die daarmee gaat spreken. Zijn soms dat ze hongerig zijn. En dat je denkt, nou ja, dat je ervoor bidt. En dat je met ze bezig bent. En dat je de ogen opent voor het inzicht in de Bijbel. Maar ja, dan komt het. Dan krijgen ze wel inzicht in de Bijbel, maar gaan ze het erkennen? Gaan ze voor die Bijbel knielen? Of houden ze vast aan hun tradities? Of houden ze vast aan hun eigen denkbeelden? Die ze zo gekoesterd hebben. Daar gaat het altijd om. Dat is vaak de kern. Dus je kan de waarheid soms wel zien, maar erken je die waarheid? Soms weet je het wel, maar doe je het ook? Ga je er ook op in? En ook in het algemeen, als je vanavond, dan is het geen Bijbelstudie. Hoewel Sebastiaan, denk ik, altijd toch ook vanuit de Bijbelstudiekant spreekt. Maar in de avonddienst is het niet zozeer een Bijbelstudie, maar is het meer een prediking ter opbouwing van het geloof. Maar, broers en zusters, een spreker zal altijd meemaken. Je kan, en ook als hoorder, als je er zit, een spreker kan spreken. Maar wat doe je met die boodschap? Wat doe je met die geestelijke boodschap? Neem je hem aan of niet? Geef je er gehoor aan? Ga je er met je hart op in en buig je ervoor of niet? Dat is het altijd. Je kan naar een restaurant gaan. En dan kan je de heerlijkste dingen worden voortgezet. Wat allemaal prachtig bereid is. En er loffelijk uitziet. En soms maak ik mee dat ik met mensen daar zit. En dat ze amper wat eten. Amper van, wat voor reden dan ook. Ze raken het niet aan. Ja, die kok heeft zijn best gedaan. En soms zijn er dames bij. Hè, die zeggen van, ja, maar dan word ik zo dik. En dan kan ik me niet nemen. En laat de dingen aan hem voorbij gaan. Zegt Tom, die zit er, lekker eten. Maar goed, ik ben heel simplistisch in die dingen. Maar dan zijn we niet mensen, laat het voorbij gaan. Maar dat is met, soms voel ik me zo met een, als spreker ook, en elke spreker zal dat ervaren. Je bent bezig aan kokkerellen, daar gaat heel wat aan vooraf hoor. Misschien denk je in zo'n keuken van, in zo'n restaurant, nou dat trekken ze zo uit de muur, hup, en zetten ze op tafel. Nee, dat gaat niet. Nee, zal die kok zeggen, daar moet ik heel wat voor doen. Daar ben ik al de hele dag mee bezig geweest. Ik moest eens boodschappen doen, moest het gaan bereiden, ben er uren mee bezig, moet in de week worden gezet, dan moet gemarineerd worden, noem maar op. Daar ben ik de hele tijd mee bezig geweest. Nou, ben preek ook. Die schud je niet uit je mouw, je gaat niet zomaar staan en zeggen, nou, even schudden en huppakee. Zo werkt het niet. Dus je staat ook uren in een geestelijke keuken. En dan maak je ook een geestelijke maaltijd. Maar de grote vraag is, neemt men daarvan? En men kan de waarheid wel horen. En men kan als het ware die hemelse zegeningen die je tracht uit te stallen. In bijzonder voor de gelovigen van vandaag. Wat hun zegeningen zijn. Die mag je uitstallen. En zeggen neem ervan. Ja, neem ervan om niet zelfs. Want het is genade. Het is ook genade om het te kokkerellen. Om het te bereiden en neer te zetten. En te mogen doorgeven. Maar het is net zo goed om niet om als genade om ervan te nemen. Maar de mensen moeten het wel nemen. En soms maak je dus mee, en dan maak je dus ook mee in de toekomst, en dat wist Paulus, dat de waarheid wel duidelijk gepredikt was, maar neemt men het dan aan? Daar gaat het om. En er zijn erbij, en zo zal het in de eindtijd wel op de spits gedreven worden hoor, met nadruk onder het volk van Israël, die waarheid is klip en klaar. In deze tijd kan je nog zeggen dat als je naar de mensheid kijkt in het algemeen, dat de Heere bezig is met de enkeling te roepen. En dat je ook in de evangelisatie niet moet verwachten dat de massa zich zal bekeren. Maar dat je op zoek bent naar de eersteling, zal ik maar zeggen. Naar de enkeling die ertussen zit. Die gehoor wil geven. En die mag je als het ware vergaren. Die is de Heere aan het vergaren. En dat is zijn gemeente in deze tijd. Dat is het lichaam van Christus in deze tijd. Maar dat is maar een enkeling. Maar dan in de eindtijd zal de situatie toch zo zijn in de prediking. Als daar een Elia predikt. Als daar een Mozes predikt. Als daar 144.000 getuigen prediken. Ja, broeders en zusters, dan zal de situatie zijn. Als zij dat gepaard laten gaan met wonderen, tekenen en krachten. Dan is dat klip en klaar. Daar kan de Jood niet omheen. Aan de andere kant is daar een andere prediking. De prediking van de leugen. Ook met tekenen, krachten en bedriegelijke wonderen. Net zo. Maar men zal voor de keus worden geplaatst. Het is of-of. Je kan niet zeggen, oh, blijf onpartijdig. Nee, het is of-of. En je zal ook zien dat er een, Dat er dus een verdeeldheid komt. Dat de ene partij kiest, bewust kiest, voor de waarheid en dat de andere partij bewust kiest voor de leugen. En hier hebben we in Romeinen 1 ermee te maken in vers 18 met een groep waaraan dus ook de apostel Paulus hier schrijft. En in dit hele gedeelte moet je dus, dit uiterlijke gedeelte moet je dus gaan plaatsen in de eerste plaats, in de tijd wat de apostel Paulus voor ogen had. De nacht is ver gevorderd. De God der hopen vervullen u geheel met deze hoop. De hoop op zijn wederkomst. De hoop op de oprichting van het koninkrijk. De hoop dat Christus over alle heidenen gaat regeren. En dat de heidenen samen, de heidense volkeren samen met het volk van Israël, God gaan loven om zijn ontferming over het volk van Israël. Vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Dan heb je dus die waarheid gekend. De volgende keer gaan we eens Romeinen 1 vers 18 tot en met 32 wat uitvoeriger behandelen. En dan gaan we eens kijken, als je dat nou gaat lezen in de visie en in de plaats, dispensationeel, in de plaats van de eindtijd, dat je daar plaatst, hè? Hoe dan Romeinen 1 vers 18 tot en met 32 en ook nog een stukje van Romeinen 2 in feite spreekt over de eindtijd. En wat je dan opeens ziet gebeuren hier, dat je Romeinen 1, hier dit gedeelte, parallel kan leggen naast al die andere profetische gedeelten in de Bijbel over die suntelijen van de Aion. Dan gaan we ook eens kijken naar de parallellen met de Thessalonicenzenbrieven en Romeinen. En de parallellen van Romeinen 1 met Openbaring. Want je kan het allemaal naast elkaar leggen. En dan vallen je heel wat overeenkomsten vallen je dan op. En dan ga je zien, hey, dit heeft te maken met elkaar. Ja, kan ook niet anders. Je moet het zien en allereerst uitleggen in de tijd waarin de apostel Paulus stond, die in de toekomst weer actueel zal gaan worden, dan krijgen deze woorden veel meer betekenis. En dat leidt dan tot de conclusie dat je dit gedeelte niet zomaar mag betrekken op de tijd van vandaag waarin wij leven, en dat je zomaar mag zeggen, oh, dat heeft te maken dat de toorn van God op ieder mens tegenwoordig rust. Ook op uw collega, ook op uw buurman, hè? Ook op uw familielid. Ja, dat is maar ten dele waar. Dat kan wel. In individuele gevallen kan iemand wel degelijk de toorn des Heren over zich heen halen. Maar dan moet je daar wel wat voor doen. En dat is niet alleen, dat is niet ten gevolge dat hij de Heere Jezus persoonlijk niet kent. Omdat hij daar nog nooit eigenlijk van gehoord heeft. We gaan daar de volgende keer uitvoerig op in. Dan gaan we ook die 12 teksten eens nalopen in Romeinen.